Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Spreuken 18 en Jacobus 1. De collecte. Er is vanavond één collecte die bestemd is voor de kerk. U mag uw gift ook via de bankrekening of de website overmaken. De kerkenraad beveelt deze collecte hartelijk in uw belangstelling aan. De voorzang vanavond is uit Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De kerkenraad wenst u, jou, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 17, vers 1 en vers 3. En nu we vandaag biddag houden, mag het ons verlangen zijn om voor de goede zaken te bidden. Om de gaven waarom we vragen, daarmee ook de Heere te dienen en te willen dienen. En zo zingen we nu van Psalm 17. Het behaag u Heer, het is een gebed dat het de Heere zal behagen, dat hij na mijn gebed geschrei en goede zaak zal horen. En ook het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 1 en 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En wat er verder volgt in Psalm 145, het zesde vers. We belijden deze avond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van zondag 9, zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. En daarin belijden we het volgende. Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keer. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, je alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het nut is dat wij weten dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen.
Thank you.
Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige Vader, we deze avond bij elkaar zijn gekomen in de kerk of thuis luisteren, deze biddag voor gewas en arbeid. En we kunnen zingen van u, van uw woorden, lezen uit de Bijbel. Roepen we u ook aan in het gebed met de vraag dat u zelf ons ook in deze dienst wilt bijstaan. Wilt leiden met uw Heilige Geest. Ja, u bidden wij dat u ons met uw Geest vervult. En tot leven roept. En in het geestelijk leven ook leidt en bewaart. Dat u ons doet groeien in de kennis van u. Van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En doet groeien in het leven met u. Ook in de praktijk van het gebed. En van de gehoorzaamheid. En van de dankbaarheid. Heere, help ons zo en kom met uw Heilige Geest. Wilt u ook hier in de gemeente wonen met uw genade. Heere, in uw goedheid, van onze kant onverdiend. Maar dat u zelf uw goedheid en trouw toont. En dat u zelf, Heere, ons geeft wat wij nodig hebben om tot uw eer te leven. Vergeef ons dan alle zonden. Alles wat in uw ogen kwaad is, wat onrein is, wat gebrekkig is. Heere, reinig ons daarvan, bedek het onder het krachtige bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, wanneer we u zo aanroepen in ons gebed, ook voor deze dienst, dat u ons helpt en onderwijst, dat u ons vervult met de geest van de gebeden, om ook daarin met u te leven. Heren, dan willen we u danken voor uw trouw. Danken voor de gaven die we ontvangen, ook in het dagelijks leven, ook in het onderhoud ervan. In welvaart en vrede. Maar ook bidden dat uw koninkrijk komt. Dat mensen niet alleen met het materiële bezig zijn en wij zelf ook geen genoeg hebben aan ons dagelijks brood, aan ons inkomen, maar dat we door dat alles heen toch u op de eerste plaats mogen hebben. U zullen aanbidden als onze God, onze vreugde en onze toekomst. Zullen zoeken en vinden bij u en in uw evangelie, het evangelie van verlossing en van hoop. Hoor ons zo en gedenk ons allen, ook deze avond. U weet ook wanneer het moeilijk is in het leven en, Heere, er misschien twijfels en aanvechtingen zijn. Als we zuchten onder noden en onzekerheden, dan, Heere, bidden wij ook om die troost. Dat het in ons hart bevestigd wordt. Dat u ons gebed hoort, ook als het een zuchten is en een roepen en een, soms ook een huilen voor u vanwege verdriet en zorg. Heere, maar dat u het ziet en weet, wilt u ons daarvan ook door het geloof verzekeren. Deze dingen bidden wij van u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en doen dat eerst in het Oude Testament, in het boek van de Spreuken, hoofdstuk 18, vers 10 tot 14. En vervolgens in de brief van Jacobus, hoofdstuk 1... vers 1 tot en met 18. Het Oude Testament lezen uit Spreuken 18. En daarna in de zendbrieven van het Nieuw Testament Jacobus 1. We lezen het woord van God in Spreuken 18, vanaf vers 10 als volgt. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad. Als een hoge muur in zijn verbeelding. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen. Maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Tot zover uit het boek van de Spreuken. En dan lezen we Jacobus 1 en daaruit is ook de tekst voor vanavond. We lezen Jacobus 1 vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. En ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verwokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat we in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is Jacobus 1 vers 5 en 6a. Dus vers 5 en het begin van vers 6. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. De preek is verdeeld in drie punten. In de eerste plaats de onzekerheden van deze wereld. Ten tweede het gebed om wijsheid. En ten derde het vertrouwen op God. Dus de onzekerheden van deze wereld, het gebed om wijsheid en het vertrouwen op God. We zullen nu gaan zingen van Psalm 90, vers 7, waarin ook wordt gebeden om wijsheid. Wie kent u toren? Maar ook leer ons die tijd zo kostbaar te achten dat ons hart de wijsheid zal betrachten. En we zingen vers 9, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de biddagcollecte, van harte ook al bij u aanbevolen om daarin mild te geven. En dan gaan we zingen van Psalm 90, vers 7 en 9. gemeente. Er gebeuren telkens weer zoveel dingen in onze wereld. Het lijkt wel dat de meesten de coronacrisis al bijna zijn vergeten. Tenzij je natuurlijk kampt met long-covid of andere gevolgen. Maar er is alweer zoveel nagekomen. Een oorlog in Europa met enorm veel doden en verwoestingen. Economische gevolgen daarvan. Energiecrisis. Inflatie. En dan die zeer zware aardbevingen. Onvoorstelbaar, wat een leed. En dan komt het een en dan het ander. En nu houden wij midden in de week vandaag biddag. Biddag voor gewas en arbeid. Zoals ieder jaar. Om te bidden voor ons voedsel. Om een goede oogst, om gezondheid, voor ons werk. Heel gewoon. Gewoon bidden. Om de zegen van God voor ons dagelijks leven. Ja, daar hebben wij Gods hulp en Gods zegen ook in nodig. Elke goede gave komt van boven. Schreef ook Jacobus. En die hemelse Vader die wil erom gebeden worden. Zoals ook Jezus ons leerde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Gewoon. Voor ons dagelijks leven. Alleen, ja, de actualiteiten die doen ons beseffen. Het is niet alleen of die gewassen op het land wel willen groeien. Het is niet alleen of het wel wil lukken met ons dagelijks werk. Maar er zijn zoveel andere factoren en er zijn zoveel invloeden van buiten die ook onzekerheid geven in het leven. En die het ons ook moeilijk kunnen maken. Want ja, ook al ben je gezond en ook al kun je prima je werk doen. Maar ja, door die energieprijzen. Of door een hoge inflatie. Kunnen mensen toch in problemen raken. Of een bedrijf dat goede resultaten boekt. Maar door internationale sancties, of misschien door ingrijpende overheidsmaatregelen, komt dat gezonde bedrijf toch in zwaar weer terecht. En misschien redt het het niet. En wat zal de volgende crisis zijn? En hoe komt die aan? We zien wel, we leven in een wereld vol onzekerheden. En Jacobus, die herinnert ons daar ook aan, wanneer hij in vers 10 en 11 de rijken aanspreekt. En daarbij hoeven wij echt niet alleen maar te denken aan de mensen van het grote geld. Die boodschap van Jacobus geldt ook voor onze gewone bezittingen. Voor je vaste loon, je eigen auto, je vakantie. Je dagje shoppen. Het kan allemaal zo normaal lijken dat wij dat allemaal hebben en dat we er allemaal mee doorgaan. Maar is het wel zo vast en zeker? Nou, al die beelden uit het nieuws en het een na het ander laten ons dat toch ook wel beseffen. Als we er goed op letten. Hier in de wereld is het een zware aardbeving. Wat een verwoesting. Daar zijn het bombardementen. En alles is kapot. Ja, Jacobus zegt de rijken. Hij gaat voorbij. Als een bloem in het gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Die uiterlijke schoonheid gaat verloren. In Spreuken 18 ging het ook over een rijk. En zijn bezit, staat er, zijn bezit, dat is zijn sterke stad. Dat is voor hem als een hoge muur. Hij voelt zich daarin veilig. Met zijn bezit voelt hij zich comfortabel. In zijn verbeelding staat er dan achter. Ja, zolang het goed gaat, verheft het mensenhart zich. En je voelt je heel wat met je bezit. En met je zekerheden. En er zit hoogmoed in ons hart. Nou, wat is de boodschap ook van dat gedeelte in Spreuken? Vergis je niet. Kijk nu eens goed. Wees wijzer. En leer nederig te zijn. Dat is niet zo groot van jezelf te denken, maar wees ootmoedig voor God. Wees bescheiden bij de mensen. Besef je kwetsbaarheid. Bewust van je diepe afhankelijkheid. Want je hebt je leven niet zelf in de handen. En datzelfde houdt Jacobus ons ook voor. Laat de rijke zich nou maar beroemen in zijn nederige staat. Dus dat hij niet trots zal zijn. Dat je het zo goed voor elkaar hebt. Geen gepronk met uw geld en goed en uw welvaart. Niet denken dat je alles zo zelf wel vast kunt houden, maar wees blij wanneer u leerde om nederig te zijn voor God. Dat je je beroemt, je nederige staat, in het besef van je afhankelijkheid en dat je nederigheid leert. Het is alleen maar de Heere aan wie wij al die dingen en aan wie wij het leven hebben te danken, dat je dagelijks je voedsel hebt. Dat je gezond water hebt te drinken. Dat je goede kleding hebt. Dat je schoenen hebt, dat je onderdak hebt en dat er verwarming is. Dat is een gave van God. Aan Hem te danken. Geen eigen verdienst. En dat we ook hier niet in oorlog zijn en dat we misschien werk hebben of welvarend zijn. Zeker, je kunt je best ervoor doen. En je moet je mogelijkheden ook goed gebruiken. Maar uiteindelijk is het wel een geschenk. Het is genade. Ook als je het goed hebt. Als je ervan kunt genieten. Blij mee kunt zijn. Dus dankzij Gods goedheid. Je hang dan de vreugde en hang de rust van je leven niet op aan je eigen kracht en wat je zelf bereikt hebt. Maar besef dat het van God komt. Alleen God geeft je ook de rust. Alleen God geeft ook de vrede voor je ziel. Dus in die wereld vol met onzekerheid en er kan allerlei tegenslag zijn en er kunnen zorgen je leven binnendringen en dan wordt het ook telkens weer op de proef gesteld. Wat schrijft Jacobus daarover? Nou, de eerste lezers van die brief, dat waren ook mensen die het niet makkelijk hadden. Ze waren verstrooid, weg van hun vaderland. En er is toch ook wel enige sprake van enige verdrukking, blijkt. Jacobus is met hem bewogen. En hij voelt een diepe verwantschap. En hij laat dat merken in vers 2 met de woorden, mijn broeders. Hij voelt zich met hen verbonden, aan hen verwant. En dan zegt hij, wees er maar blij mee. Broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, wat is dat? Nee, dat is niet hard of sarcastisch. Jacobus weet heus wel hoe zwaar het kan zijn, hoe angstig sommige omstandigheden. En toch, hij herinnert aan het geestelijke nut van wat hen overkomt. Ze weten dat ook wel, staat er in vers 3. De geest van God. Hij laat voor de gelovigen de beproevingen bijdragen en hun geestelijke groei. De geest van God laat de beproevingen bijdragen aan de geloofsverdieping. En dat er volharding zal zijn en reiniging en heiliging. Ja, en dat is toch wel veel meer waard dan materiële voorspoed. Dat is meer waard dan een comfortabel leven, onbezorgd. Dat je als christen wordt gevormd naar het beeld van Christus. Dat je hart wordt gezuiverd van eigendunk. Gezuiverd van gemakzucht. Dat je oprecht wordt gemaakt door beproevingen heen. Dat je ook meer afhankelijkheid leert en hartelijk verbonden bent aan de Heer. Zalig bent u als u er zo uit mag komen. Dat verzekert Gods woord ons in vers 12. Zalig wie de verzoeking verdraagt, want die blijkt beproefd. En daar komt het geloof aan het licht en die zal de kroon van het leven ontvangen. Kroon van het leven, dat is niet een bloem die verwelkt. Dat is een eeuwige kroon. Voor wie is dat? Het is beloofd aan allen die de Heere lief hebben. Zij zullen er beproefd doorheen komen. Zij leren door genade volharden. Ze hebben God meer lief dan de schatten van deze wereld. Ja, dat leven. Je God meer lief hebt dan de schatten van de wereld. En dat de tegenslag en beproeving een geestelijk nut brengt. Dat leven. Hoe komt eigenlijk een mens, een zondig mens, tot dat leven? Zit er toch van nature helemaal niet in. Dat het zo bekijkt. Dat het die uitwerking heeft. Dat we God meer lief hebben dan de wereld. Dat we ons laten vormen naar het beeld van Christus. Het zit er van nature niet in. Daar is een nieuwe geboorte voor nodig. Daar is een leven waarvan het begin ligt bij God. Dat is een herschepping van ons verdorven hart. Vers 18 noemt dat. Het begin van zijn nieuwe schepping. En wanneer gebeurde dat? Bij de mensen waaraan Jacobus schrijft. En steeds ook. Ja, toen het evangelie van Christus klonk. Het evangelie dat de verlossing is door zijn bloed. Verlossing voor verloren mensen. Ze hoorden het woord van de waarheid. En dat woord dat deed iets wonderlijks. Dat deed iets goddelijks. De Heilige Geest die bracht leven. Leven in de ziel. En zo is er het begin van het geestelijk leven. Van het ware geloof. Te midden van de onzekerheden van de wereld. Dat was het eerste punt. Het tweede punt is het gebed om wijsheid. Want ja, al die onzekerheden, dat vinden we niet makkelijk. Met alles wat er gebeurt in de wereld, kunnen we allerlei zorgen krijgen. Waar je over kunt tobben, misschien wel eens somber bent. En dan kan Jacobus schrijven over allerlei verzoekingen waarin ook Gods kinderen terechtkomen. Maar ja, dat verlangen we toch niet? Zijn we er niet bevreesd voor? Weten wij wel hoe we daarmee om moeten gaan? Stel dat je het niet breed hebt. Als er financiële problemen komen. Of wanneer je ernstig benadeeld wordt door ontwikkelingen waar je toch geen enkele invloed op hebt en je voelt je er een slachtoffer van. Of wanneer je werk wegvalt. Of de afzetmarkt van je bedrijf. En dan daarmee omgaan. Dat je daar innerlijk mee omgaat met je gevoelens, ook naar buiten met wat je erover zegt. Om niet verbitterd te raken. Om dan niet jaloers te worden. Of als de nood uit de wereld zo dichtbij komt dat we niet egoïstisch reageren of hoogmoedig. Nee, de beproevingen die zouden geestelijke groei moeten brengen. Maar hoe kan ik dat wel? Hoe kan ik het allemaal dragen? Nou, wat we dan vooral nodig hebben, dat is wijsheid. Echte geestelijke wijsheid. We hebben wijsheid van God nodig. Helderheid van inzicht. Inzicht in wie ik zelf ben. Dat je daar inzicht in krijgt. Ontdekt, wat gaat er nou in mij om? Ook van goed en van kwaad. Wat is nou eigenlijk goed en wat is kwaad in wat ik denk? Hoe ik reageer. Helderheid van inzicht in de wil van God. Hoe blijf ik gericht op zijn koninkrijk? Wijsheid in de Bijbel, dat is niet zomaar een intellectuele kennis. Waarvoor je misschien ook intelligent moet zijn. Maar wijsheid in de Bijbel is dat je goed weet wat je moet doen. De wijsheid in de Bijbel, dat betreft praktische kennis. Kennis voor ons hart, voor onze woorden, voor onze daden. Nou ja, dat hebben we zeker nodig als het moeilijk wordt in je lijf. Hoe je dan als christen verder gaat wanneer het tegen zit en als je misschien verlies draait of als ziekte je huis binnendringt of als je christelijke levensstijl onder kritiek komt. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet. Laat hij dan die vragen aan God die mild geeft. Want er zijn zoveel veranderingen, nieuwe situaties, omstandigheden waar u eigenlijk nog geen ervaring mee hebt. En ook als gelovige kun je niet stil toekijken en denken het komt allemaal vanzelf wel weer goed. Nee, we moeten ook wel beslissingen nemen. Als je leiding geeft aan een bedrijf. En misschien moet je wel je strategie aanpassen. Voorzorgsmaatregelen nemen. Of wat dan ook. Je bent verlegen om wijsheid. Wat moet je doen? Wat moet je laten? Op je werk? Op school? Met je vrienden? In de besteding van je geld? Wat moet je doen in de opvoeding? Van uw kinderen, de zorg voor je gezin, of als er extra taken op u afkomen met hulp aan je naasten, de betrokkenheid in de gemeente, noem maar op. Wat moet je doen, wat moet je laten? We kunnen ook aan anderen denken. Denk bijvoorbeeld aan de hoge taak van de overheid. In alles wat er aan de hand is en wat er gebeurt en de problemen die er optreden. Hoeveel wijsheid hebben bestuurders nu niet nodig? Ook andere regeringen in Europa, bij de NAVO. Zullen er daar ook tussen zitten? Tussen al die mensen. Die hoogwaardigheidsbekleiders. Zullen er tussen zitten die wijsheid aan God vragen? Die beseffen dat ze zelf tekort hebben. En het bij God gaan vragen. Mooi als bestuurders. Op die manier politiek bedrijven. Ook in ons land, ook provinciaal. Beseffen, ik heb wijsheid nodig en ik ga het aan God vragen. Afhankelijk van de Heer. Wanneer God ons wil brengen tot geestelijke volwassenheid, dan komt het erop aan hoe wij ons moeten opstellen als christen. Wat vraagt de Heere van mij? Hoe kan ik hem dienen? Wat wil hij mij in de beproevingen nu eigenlijk concreet leren? Dat is een hele vraag en je weet het echt niet zomaar. Nou zegt onze tekst, vraag dat. Vraag het aan God. Ja, houdt u ook biddag voor gewas en arbeid? Goed. Maar het zal niet altijd gaan zoals u graag wilt. En dan? Nou, bid de Heere toch ook om een wijs hart. Het is echt niet erg dat je erachter komt dat je tekort komt. Dat u bekent dat u het ook niet zo goed weet. Wees niet eigenwijs. Helemaal niet tegenover God. Maar ook niet tegenover al die vragen die naar ons toekomen. Dat je niet zomaar wat probeert en dat we onszelf overschatten. Of dat het opgeeft en we laten gaan. Nee, vraag het aan de Heer. Bid uw meest. Als nou een jongen op de basisschool in zijn rekenboek een opgave tegenkomt die hij niet begrijpt. Wat doet hij dan? Vult hij dan zomaar wat in? Ik schrijf gewoon 2 op. Of stopt hij ermee? Doet hij zijn schrift dicht? Wordt hij boos? Nee, als hij het niet begrijpt, dan moet je het vragen aan de juf, aan de meester. Hij steekt zijn vinger op. Dat is toch niet erg? Want de Heere is een gevend God. Vandaar dat we dat ook bij hem kunnen, mogen, moeten doen. En dat moeten we goed weten, dat moeten we vasthouden. Hij is een bron van licht, van waarheid. Hij vloeit over. Luister maar wat de Heilige Geest ons in dit woord getuigt over God. Zie wie hij is, de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Hij is de God die overvloedig geeft. En wie je ook bent, in welke situatie je komt, u die hem liefhebt, jij die voor deze God neerbuigt, als iemand van u, dat is toch wel ruim gezegd, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, vraag het aan God, hij geeft het aan ieder, aan ieder die tot hem de toevlucht neemt. Aan ieder die het bij hem zoekt, hoe onkundig, hoe dwaas je zelf ook bent of hoe hardleers je blijkt te zijn. Ga toch maar weer naar hem. God schenkt wijsheid aan ieder die het van hem vraagt. Hij maakt geen verwijten. Echt niet? Denk je misschien? Ik heb het zo vaak misgehad. Of ik heb mezelf overschat. Of dacht het zelf op te moeten lossen. Ik heb me misschien laten gaan in boosheid, in jaloezie. Of in het verafgoden van mijn bezit. Van mijn status. En nu ik het niet meer weet, nu het verkeerd gaat. Ja. Ga ik nu vragen om wijsheid bij God? Is hij die God die geen verwijten maakt? Is hij zo geduldig? Zo genadig? Is hij zo vergevend? Ja. Ja, gemeente, ja zeker. Door Jezus Christus, zijn Zoon, in zijn bloed is er verzoening voor al onze zonden. En zo ontvangt hij, genadig, telkens weer. Ja, die zichzelf verhogen, die kijken langs heen. Die hebben de redder niet nodig. Maar als de Heilige Geest nou uw hart verbreekt, als de Heilige Geest ons zicht geeft op de gekruisigd, en ik hem nodig heb, dan ziet u in de Heer Jezus alle genade, uitnemende wijsheid van God. En hij geeft het. Ja, als een zondaar door de Heer Jezus Christus gaat tot de Vader, dan hoef je het oordeel niet meer te vrezen. Dan mag je geloven dat je vrede hebt bij God. Er zal niets gebeuren zonder hem, wie gelooft in Christus. Hij die verzoening bracht, die hoeft niet bang te zijn. Hij heeft de straf gedragen. Christus heeft de dood overwonnen. Hij zal uw leven redden voor de eeuwige zaligheid. En de onzekerheden, ja, de onzekerheden van deze wereld, die kunnen zorgen geven. Dat je daarmee bezig bent, over nadenkt, zoekt. En je weet toch vaak niet, hoe moet dat nou verder? Maar vergeet niet. De Vader van ons Heer Jezus Christus, Hij is een God die overvloedig geeft. Klop maar aan. Blijf bidden. Hij maakt geen verwijt. Vraag het keer op keer. Gebed om wijsheid. Derde punt is het vertrouwen op God. Dus ja, als je iets niet weet, is het niet erg om je vinger op te steken. Om God, aan God om wijsheid te vragen. Wat wel erg is, dat is ons ongeloof. En die kanttekening, die zet onze tekst er nog bij. Vraag erom in geloof. En twijfel niet. Twijfel niet aan God, dat Hij er is, dat Hij je hoort, dat Hij zal geven. Want zonder geloof bidden, dat is klein denken van God. Dan heb je geen vertrouwen in Hem. En je twijfelt of Hij eigenlijk wel wijsheid kan geven, of Hij wijsheid wil geven. Dat is zonder geloof. Alsof Hij niet betrouwbaar is. Alsof God een leugenaar zou zijn. Nou, dat is toch erg. Als je dat denkt over God, als je zo klein denkt van Hem. Wat denken we dan wel? Dat je iets zult ontvangen? Ja, maar ja, een christen kan zich wel zwak voelen. Dat aan je getrokken, je kunt moeilijkheden zien, maar richt je op de Heere, wil de Bijbel ons voorhouden. Richt je op de Heere, ga naar Gods belofte, kijk toch wie Hij is. Dan houdt Jacobus ons een beeldspraak voor. Een spiegel met een beeldspraak. Kijk er maar eens even in. Hoe zit het nou? Wie de Heere niet vertrouwt, wie zijn belofte in twijfel trekt, ja, die lijkt wel op een golf van de zee. En die golf van die zee, die beweegt alle kanten op, die gaat op en neer, die gaat heen en weer, die heeft geen enkele vastheid. Nou, laat uw gebed zo niet zijn. Dat u het ene moment om wijsheid vraagt aan God, maar het volgende moment bent u kwijt. En gaat u onrustig verder. Dan ben je alweer bang voor wat komen gaat. Alsof er geen God is. Alsof Hij u niet heeft gehoord. Als je op Hem niet kunt vertrouwen. Dus je stelt je vragen en je kijkt eigenlijk direct weer de andere kant op en je bent het ook weer vergeten. Zo niet. Zeker, er kunnen wel stormen gaan over het geloof ook. Dat is ook bijbels, er zijn beproevingen, er zijn aanvechtingen. Maar het grote verschil is of wij dan zijn als golven of als een boom. Hoe gaat het in de storm? Nou, die boom die wordt ook wel heen en weer geschud. En die boom die beweegt en die kraakt misschien wel. En toch blijft die boom geworteld op één plaats in de grond. Bij een boom is daar toch een punt waarin hij vaststaat. En wij worden zo vermaand om te zijn als de bomen. Niet als de golven die overal maar heen waaien. Maar als zo'n boom die vaststaat in de belofte van God. Dat we mensen zijn die vertrouwen op zijn goedheid, die daaraan vastgrijpen, die daar ons anker in uitwerpen. De goedheid van God, de genade van God. Dat we bidders zijn. Ja, die in de stormen, tegen alles in, werkelijk geloven dat God genadig is. Dat Hij wijsheid geeft. Ja, zonder geloof kan het niet, lees ik in vers 6 en 7. Nou, denkt iemand. Nou, daar zit wel mijn gebrek. Dus ja, hou maar op. Nee, nee, laat deze tekst nou geen drempel voor u zijn. Om u te ontmoedigen. Laat die tekst u dan niet weerhouden om de Heere te zoeken en te blijven zoeken. Maar wel, die tekst is wel een aansporing. Om tegen je ongeloof te strijden. Om aan het woord vast te houden. Om daarin toch steeds meer te wortelen. Dat woord te overdenken en te zeggen, ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En dat geloof, ja, daarbij dus nodig. Het staat ook niet als eerste genoemd. Alsof het een soort eis, moeilijke eis vooraf is. Nee, voorop gaat de aanmoediging. Eerst worden we gewezen op de belofte van God en op de goedheid van God. Hij geeft overvloedig, mild. Hij geeft met liefde. Hij maakt geen verwijt. Kijk toch eens, is wie de Heere is, zult u hem niet vertrouwen? Zou je hem niet vragen? Zou je hem niet in geloof vragen wat je ontbreekt? En die Jezus heeft zijn discipelen ook wel herhaaldelijk berispt. Waar is uw geloof? Ze moesten het ook wel weer leren. Ze moesten het weer terugvinden. En dat is onze bekering. Ik heb het zelf niet. Maar ik word een leerling. Een leerling van hem, juist onder druk, mag ik steeds meer gaan steunen op de Heer. En dat is een vormingsproces. Daartoe dienen ook die beproevingen, de beproevingen in het leven, dat de Heer ons leert om nederig te zijn. Dat we hem nodig hebben, dat we naar hem toe vluchten en dat we ervaren, hij is onze sterke burcht. Bij hem kan ik terecht. Dat geeft wijsheid, hij geeft wijsheid. Hij geeft er niet in één keer dat in één keer alles is opgelost. Maar aldoende geeft hij wijsheid. Oefent hij ons. We worden getraind in het leven met God. En denk je van ja, ik heb al die zorgen en ik heb onzekerheden. En ik ben niet zo ver. Nou luister naar vers 9, laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. Dus niet moedeloos zijn, niet wanhopig zijn, als je jezelf maar klein voelt. Ook niet afgunstig zijn als een ander misschien verder is gekomen in de wijsheid. Maar laat een broeder die nederig is zich beroemen in zijn hoge staat. Wat bedoelt Jacobus? Zal dat niet dit zijn? Dat die nederige broeder door God is onderwezen. En dat de Heere hem heeft aangenomen in genade. Voor de mensen kun je dan zwak zijn, arm zijn. In eigen oog klein. Maar door genade. Een kind van God. Door genade. Aangenomen tot de Vader. En wat is dat een hoge eer. Want je kunt altijd bij die Vader terecht. Om wijsheid. En je luistert naar zijn woord. Wat een licht op je pad is. En je mag je laten onderwijzen en leiden. Door de Heilige Geest. Je door de Vader gegeven. Dan laat die hoge staat. Dat de Vader je heeft aangenomen. Dat je zijn kind mag zijn. Laat die hoge positie je vreugde zijn. Hoe gaan wij om met de onzekerheden van de wereld? Nou, voor wie de Heere lief heeft, zo hebben we gezien. Zal het meewerken aan zijn of haar geestelijke vorming. De beproeving van ons geloof brengt volharding teweeg. En dan zullen we wijsheid nodig hebben. Ook steeds weer naar de toekomst toe. We zullen wijsheid vragen aan God. En hij is een God die geeft in overvloed. En daarom mag er geloof zijn, vertrouwen. Dat we zo verder gaan. Zo naar de toekomst kijken. Biddend en vertrouwend. dat God wijsheid geeft. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 37. We zingen van Psalm 37, de versen 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, woon het aardrijk en leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 37.
Thank you.
we samen de Heere aanroepen in gebed en samen bidden. Grote God, barmhartig Vader, in de Heere Jezus Christus roepen we u aan deze avond om u te bidden, u te zoeken, u te vragen om, ja, Heere, de zegeningen van uw hand, om uw hulp en genade, om te bidden om wijsheid, dat u ons de wijsheid geeft in de omstandigheden die we tegenkomen, de vragen van ons hart, in de wegen die we gaan. Geef ons wijsheid, Heere, de wijsheid van uw Heilige Geest, de wijsheid van uw woord, de wijsheid van gehoorzaamheid, hoe wij recht zullen doen, hoe uw naam zullen eren, hoe uw getuigen zullen zijn, hoe we om zullen gaan met tegenslag en beproeving, met zorg en verdriet. Heere, help ons daarin. En Heere, hoor ons gebed. Niet vanwege onze eigen gerechtigheden. Er zou weinig hoop zijn, maar hoor ons naar uw goedheid. Hoor ons, omdat u zo'n groot God bent die genadig en mild geeft, die ons uw belofte hebt geschonken waarop we mogen bouwen en willen pleiten. Hoor ons gebed nu en elke keer weer. Ons gebed samen als gemeente. Ons gebed in het persoonlijk leven. In allerlei kringen en momenten. Heere, dat u ons daarin ook nabij bent en schenkt wat wij nodig hebben om te leven en ook om te leven met u en tot uw eer. U bidden we zo om uw genade en goedheid, ook weer voor de komende tijd, om zegen voor ons dagelijks leven, het onderhoud van ons leven, ons werk. Heere, terwijl we ook moeten bekennen dat we er dikwijls verkeerd mee omgaan. Dat we uw gaven misbruiken. Dat we de schepping schade aandoen. Dat we onze veiligheid zoeken in onze rijkdom. Dat we ons hart stellen op geld en goed. In het materialisme. Heere, wij bidden ook om vergeving daarvan en om reiniging. En Heere, toch bidden wij ook deze dag weer dat u ons wel in de aardse zaken ook uw hulp geeft. En wilt onderhouden, is de schepping ook niet van u en roept u ons ook niet om in het leven te staan. En dat we ook mogen ontvangen met dankbaarheid om het goede van uw hand te genieten. In de heerlijke dingen die er zijn. In activiteiten en werk dat voldoening kan geven. In liefde en vriendschap tussen de mensen onderling. U danken we ervoor en we bidden erom dat u ons daarin onderhoudt en helpt. U bidden we, bevrijd ons van de zonde en leid ons door uw Heilige Geest. Voorzie ons zo van ons dagelijks brood. Ook weer in de komende tijd. En ieder van ons, we bidden het voor elkaar. Als er ergens zorgen zijn en financiële problemen of armoede, zo vaak wordt het ook niet gezien. Heere, help daar, geef wijsheid. En geef ook dat er de onderlinge steun is waar dat nodig is. U bidden we, Heere, voorzie ons zo ook van wat we nodig hebben. We hebben water nodig. En we hebben behoefte aan warmte en kleding en onderdak. We mogen zoveel ontvangen. Heere, geef dat het mogen bewaren. U bidden we voor de boeren en voor hun werk. Zegen hen, ook in het komende seizoen. Help hen. En dat het land ook zijn opbrengsten zal geven. De akkerbouw, ook in het werk in de veeteelt. Gedenk ook de boeren in de grote onzekerheden die er voor hen zijn en de onrust die er in hun sector is. We bidden, Heere, dat u daarin ook wijsheid geeft bij alle partijen. Dat u uw hulp daarin geeft. Dat we zorg zullen dragen voor de schepping, voor het klimaat. We bidden voor de tuinbouw, voor de visserij. Ook mensen die verder in de voedselketen werkzaam zijn. Waar het verwerkt wordt. Waar het verpakt wordt. Getransporteerd. Verkocht wordt. Maar ook andere diensten in de samenleving. Geef kracht en wijsheid om daarmee bezig te zijn dat we onze gaven mogen besteden en tot zegen ook voor elkaar zijn in onze samenleving. We bidden voor het onderwijs, voor degenen die op school zitten, de kinderen en de jongeren, die daar lesgeven of andere taken hebben, voor degenen die aan de universiteit of de hogeschool studeren of daar lesgeven. Heer, geef in alle uw hulp. Mag dat bijdragen ook aan de vorming en aan de verdere ontwikkeling van kennis en van werk in onze samenleving. Zegen dat, u bidden we ook voor het christelijk onderwijs dat ook vanuit de Bijbel kan worden geleefd. Ook in een samenleving die een school kan vormen, een gemeenschap. Met elkaar naar de Bijbel te luisteren en daarnaar het leven vorm te geven. U bidden voor de zorg en mensen die erin werken en de zorg nodig hebben ontvangen. Of het nu gaat om een beperking in het leven. Of bij het ouder worden. Als er psychische nood is. Of lichamelijke zorg en ziekte. U bidden wij voor allen die daarin werkzaam zijn, verzorgend of medisch en ondersteunend. Geef in uw hulp, geef daarin kracht. En Heer, ook als daarin wel eens moeite zijn, of er een tekort is aan arbeidskracht, en er zoveel dingen moeten gebeuren die niet het eigenlijke werk zijn, we bidden om uw hulp en leiding. En mogen ook de mensen die in de zorg werken tot zegen zijn, als een teken van uw barmhartigheid en goedheid. U bidden we ook dat daarin goede wegen wordt gevonden naar de toekomst toe. Zodat de zorg geboden kan worden voor ieder die dat nodig heeft. Dat er krachten voor zijn. Mensen gemotiveerd zijn om daarin bezig te zijn. U bidden voor de gezinnen. Voor hen die een taak in opvoeding hebben. Voor vaders en moeders. Wilt u hen helpen en geeft dat er ook vrede en veiligheid zal zijn in de huizen en in de gezinnen en bij de mensen onderling. U bidden voor de overheid, allerlei mensen die in het bestuur van het land actief zijn in de politiek. Heere, geef hen uw hulp en wijsheid, wat hebben ook zij dat nodig, omdat problemen zo complex kunnen zijn en de meningen zo tegenover elkaar kunnen staan. U bidden we dat ook daarin christenen tot een teken mogen zijn, met de wijsheid die ze van u krijgen, maar ook in hun levenshouding. In hun levenshouding die u hen door uw Heilige Geest wilt leren. U bidden we ook voor deze wereld waarin we staan, waarin op zoveel plaatsen mensen het heel zwaar hebben. Door groot, onvoorstelbaar leed getroffen worden. En dan, Heer, staan wij er zelf vaak ook maar beschaamd bij. Dan hebben wij veel redenen om dankbaar te zijn. Als we horen van rampen, van armoede en honger, van oorlogsgeweld en verdrukking. O grote God, ontfermt u zich over deze wereld. Zo bidden we u voor hen die getroffen zijn door de oorlog die eronder lijden, onder het geweld en de verwoestingen en de verliezen. Geef ook dat daar, in Oekraïne en op andere plaatsen waar oorlogsgeweld is, dat ook daar de mensen toch een fatsoenlijk onderdak zullen hebben. Zich zullen kunnen warmen, ook in deze winter. het voedsel hebben wat ze nodig hebben, maar zich ook niet voortdurend bedreigd en angstig hoeven te voelen. Help hen die strijden voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid. Sterken. U bidden we dat u de getroffenen van de aardbevingen ook gedenkt. Ook al is dat nieuws voor ons alweer even geleden. Maar voor de mensen die erin zitten toch totaal niet. En we bidden dat u alle hulp die daar geboden wordt ook zegent. Zodat er weer ruimte gemaakt wordt om te wonen. En alle trauma's en verdriet dat de mensen lijden. In rouw. Heere, dat u hun kracht en hulp geeft en moed. Zegen de verbreiding van het evangelie in deze wereld. Dat het een boodschap van verlossing zal zijn, van hoop. Ja, daarin bidden wij om de komst van uw koninkrijk. Dat vrede en gerechtigheid de wereld zullen bedekken. Dat u zelf komt. En dat u, o God, tussen de mensen woont. En de tranen worden afgeveegd. En u alle lof en eer zult ontvangen. Zo bidden wij voor die grote toekomst. Zo bidden wij voor onderweg daarheen. Voor ons leven van stap tot stap. Dat u ons nabij bent en we danken u voor uw beloften. We danken u dat er zo'n vaste grond is. Om ook vrijmoedig met vertrouwen het voor u neer te leggen. En in het leven ook de dingen weer op te pakken die nodig zijn. Sta ons zo bij. Hoor ons gebed. En laat in dat alles uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, worden verheerlijkt. Amen. We gaan nu zingen uit Weeklank, lied 299, dat is het Onze Vader. En zoals er ook bij dit lied het is en in de muziek staat, worden de eerste vier regels, deze vier muziekregels herhaald. Dus dat zingen we twee keer. We zingen het Onze Vader, dat is lied 299. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.